onderwerp van vandaag, vandaag heb ik gekozen vrede. Waarom vrede? Ik weet nog, vorige week stond ik met Amy koffie te schenken. Ja, kom.
Moet ik daarop richten op de...
Ik stond met Amy koffie te drinken, toen kwam André bij me en die vroeg, waar ga je het volgende week over hebben? Want ik moet de liedjes bedenken. En toen zei ik, ik weet het eigenlijk nog helemaal niet. En dat zat me een beetje dwars. Toen zei Amy de wijze woorden, weet je, het komt vanzelf. God die gaat vanzelf tot je spreken en dan komt het onderwerp vanzelf. Met die woorden ben ik naar huis gegaan, we hebben de hond uitgelaten en we hebben zo even wat dingetjes gedaan. En toen ging ik 's middags lekker op de bank met een kapje thee en een dekentje en een boek en de afstandsbediening onder handbereik. En ik zette de tv aan en toen ging het over de Eerste Wereldoorlog. Vorige week bleek het precies 100 jaar geleden te zijn, dat het 100 jaar geleden was daarvoor, dat de vrede van na de Eerste Wereldoorlog getekend werd in een treinwagon net dus boven Parijs. Een hele bijzondere gebeurtenis. Na 4 jaar gruwelijkheden, oorlog, de loopgraven, misschien ken je de beelden, de foto's, de plaatjes van die tijd, gruwelijk. Zinloos ook, strijd om niks, strijd om een paar vierkante meter modder, en daar ging het dan over. En toen kwam er een eind aan, zomaar abrupt. En dat zie je dan gebeuren voor je hoofd. En ik dacht, ik vond het wel leuk.
Ja.
Een paar weken terug hadden we het op de vrede des Heren. Vrede vond ik wel mooi. Voor waarom dan vrede? Een aantal mensen van ons kennen de oorlog uit de eigen ervaring. Die hebben meegemaakt hoe het was in een oorlog. Of meegemaakt hoe de gevolgen van de oorlog merkbaar waren in de familie of in het gezin waar je mee opgroeit. Dus de trauma's van een oorlog of de gruwelijkheden van een oorlog die in een familie nog spelen. De mensen die vermist worden of gedood zijn. Kunnen een rol spelen. Ik moest ook denken aan de herdenking van een andere gebeurtenis in de Bijbel. In de Bijbel wordt het volk verplicht om de uittocht uit Egypte te herdenken. Dat was al geen oorlog, maar dat was wel het herdenken van God die zijn volk trok uit de slavernij in Egypte. En hij gaf de opdracht om dat jaarlijks te herdenken. En dat was niet zomaar even 2 minuten stil, maar er kwam nogal wat bij kijken. Er was een heel ritueel met maaltijden en hoe je dan gekleed moest zijn en hoeveel dagen dat duurde en dat het een feest was, maar ook ingetogenheid. Heel bijzonder allemaal. Maar ja, dit is ook een plaatje wat je kent na een oorlog, als de vrede er is. Dan worden alle doden netjes opgeruimd en dan krijgen ze een naamplaatje en dan is dat weer voorbij. Duizenden van dit soort velden zijn er op deze wereld te vinden na een oorlog. Maar wat is dan vrede? Vrede is dat er geen oorlog is. Dat het ontbreekt, dat we in vrede leven. In Nederland leven we in principe in vrede. Alhoewel vrede, als je gisteren het journaal keek en al het gedoe rondom de Sinterklaasintocht zag en de Zwarte Pieter discussie. Hoeveel vrede hebben we nou eigenlijk? Wat André ook al zei van het niet verdragen van elkaar. Is ook, is dat een vorm van vrede? Je kan ook vrede hebben met de situatie. Vrede hebben dat het is zoals het is. Dat je in armoede moet leven. Of dat je leeft met een beperking. Of leeft met een ouderdom. Of leeft zoals het is. Dat je vrede daarmee hebt. Dan is het dat je je overgeeft daaraan. Dat het is zoals het is. Het is dus ook met een gevoel van binnen. Van rust, harmonie. En dat is iets wat heel veel mensen zoeken. Maar wat zegt de Bijbel dan over vrede? In de Bijbel is vrede een heel belangrijk woord. Het is niet zomaar een woord van, oh, ik wens je vrede. Dat komt wel heel vaak voor trouwens. Er zijn heel wat teksten in de Bijbel te vinden waar iedereen de vrede groet krijgt. Vrede zij u, of aan het begin van een brief. of aan het eind van een brief, krijgt iedereen een vredegroet mee. Jezus zegt heel vaak: vrede zij u tegen mensen die hij heeft genezen. Ga in vrede en zondig niet meer. En Jezus zegt bij de uitzending van zijn discipelen, zegt hij ook expliciet: als je onderweg bent en je gaat een huis binnen, geef dan de vredegroet. Als mensen je goedgezind zijn, zal die vrede daar zijn. Zijn ze je niet gunstig gezind en zijn ze niet vredelievend, neem je die vrede weer mee en zal die vrede daar ook niet blijven. Ik wil vanmiddag een aantal soorten vredes, het klinkt een beetje gek, met jullie behandelen. En vooral de vrede met God, waar eigenlijk de Bijbel helemaal over gaat. Dat het streven is dat je vrede hebt met God. Ook de vrede als vrucht van de geest, vind ik, komt aan bod. En handelen, hoe je in vrede handelt met elkaar, dat er ook een doel-ding in zit, dat er ook een actie van je wordt verwacht, en ook wat er in de toekomst eventueel nog gaat gebeuren. Daar ga ik heel kort iets over zeggen, niet zo heel veel. Ik heb twee teksten, want dit is eigenlijk wel de kern van waar vrede over gaat. Vrede gaat over vrede met God, dat we leven in vrede met Hem. En dat betekent ook vrede van de wet, dat je vrijheid van de wet hebt. Daar staat een heel mooie tekst in Handelingen 10, die wil ik een deel met jullie lezen. Het is een vrij bekend verhaal, ik wil het niet helemaal lezen. Ik zal kort vertellen waar het over gaat. En dan een stukje daarvan lezen. Het gaat namelijk over Petrus, die zit in Joppe en die is onderweg om zijn evangelie te verkondigen. En dan is daar Cornelius, die woont in Caesarea, dat is een centurio, eigenlijk een Italiaan, dus iemand die niet hoort bij het Joodse volk. En die Italiaan, die Cornelius, die krijgt een oproep van God om Petrus te zoeken. Ik heb je gehoord, zegt God tegen hem, je gebeden en je aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur dan daarom een paar van je mannen naar Joppe, om Simon, ook wel Petrus genoemd, te halen. Dat doet hij. Hij stuurt een paar mannen naar Joppe toe, die Petrus moet gaan halen. En ondertussen in Joppe heeft Petrus ook een visioen, een heel bijzonder visioen, die mensen waarschijnlijk wel kennen. Hij krijgt het visioen dat er een kleed uit de hemel komt met allemaal beesten daarop. Lopende, kruipende dieren, vogels van de hemel zitten daarop. En hij krijgt de opdracht van een stem: ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordt: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk of onrein is. En dan hoort hij nog een keer de stem: wat God rein heeft verklaard, zul je niet als verwerpelijk beschouwen. En dat hoort hij dan nog een keer. Tot drie maal toe hoorde hij de stem, waarna de kleed weer in de hemel wordt opgenomen. Met Petrus in verbijstering achterlaten. Wat is dit? Wat wil de Heer hiermee zeggen? Op dat moment komen die mannen uit Caesarea aan en die zoeken hem. En hij gaat met ze mee en hij denkt: ja, wat is dit nou weer? Joden die uitgenodigd worden bij niet-Joden, dat hoort eigenlijk niet. Dat is tegen de wetten van God. Maar hij gaat mee. Hij komt dan uiteindelijk de volgende dag in het huis van die Cornelius. En hij komt daar binnen en dan begin ik bij vers 28. Voor mensen die mee willen lezen, Handelingen 10. Hij zei tegen hen: u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde: 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: Cornelius, je gebed is verhoord. God heeft je almoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee. En ik heb dat meteen gedaan. En we zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. En nu komt het, echt heel bijzonder wat hier gebeurt. Daarom nam Petrus het woord en zei, nu pas begrijp ik goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door de Heer Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Het goede nieuws van de vrede is dus niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenen. Dit was voor het eerst dat Petrus ontdekte dat het zo was. Hij moest wel even flink een klap voor zijn hartjes, zeggen we dan in Rotterdam, toch? Ja. Zagen jullie? Dat hij even bij zijn kladden moest worden gepakt om te merken van ja, maar dit is echt zo. Zo hoort dat nu eenmaal. De Jezus is de Heer van alle mensen. En hij vertelt dan aan die mensen wat er allemaal is gebeurd met Jezus en dat hij is gestorven en dat hij is opgestaan. En de mensen zijn ook, nou die raken ontroerd en de Heilige Geest komt daar neer. En de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Wat daar gebeurt is ongekend. Dat is eigenlijk een voorbode wat over de hele wereld en waar wij nu nog in zitten. In die fase dat wij hier de vrede van Jezus Christus mogen ervaren, dat het gewoon goede nieuws van die vrede tot hier is gekomen. Ongekend. Daar schrijft ook Paulus over in zijn brief aan de Efeziërs. Dat is eigenlijk ook een brief, nou ja, dat zou aan ons gericht kunnen zijn geweest. Wij zijn ook heidenen, we zijn geen joden. En hij schrijft dan daar in Efeziërs 2, schrijft Paulus eigenlijk dezelfde boodschap, maar dan in briefvorm. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen, die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Ongelooflijk is dit. Het is ongekend. 100 jaar geleden dachten ze de vrede te tekenen en dat er daarmee dan vrede was. Ja, dat was wel zo. Dat betekende dat ze niet meer op elkaar gingen schieten. Maar vrede was het echt niet. Toen begon de ellende eigenlijk pas. Maar deze vrede die Christus in ons bewerkstelligt, die Jezus destijds door zijn dood en opstanding heeft bewerkstelligd, dat is de echte vrede waar het echt om gaat in ons leven, in de wereld waar het, ja, wat echte vrede is en wat ook echte vrede geeft. We kunnen elk jaar wel gaan herdenken met 4 mei de oorlogsslachtoffers, maar vrede is het nog niet, in ons hart misschien, maar nog niet in de wereld. Wij hebben dus vrede met God. En God heeft vrede met ons. Want in Romeinen 5 vers 1 staat, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven dus in vrede met God. Want wij zijn door hem rechtvaardig gemaakt. Wij waren eigenlijk nog zondaren, we leefden in de zonde. Maar door het aannemen van het offer van Jezus Christus aan het kruis, leven wij in vrede. Want God is rechtvaardig. Hij wil niet dat wij onbestraft blijven. Maar hij ziet ons in Christus en hij heeft daarmee zelf gezorgd dat wij weer in vrede leven. We hoeven dit ook alleen maar aan te nemen. We leven in genade. Een ander aspect van de vrede is wat de Heilige Geest in ons werkt. Een vrucht van de geest wordt het genoemd in Efeze 2. Of Efeze 5. Een van beiden. Nou, lees Efeze vandaag, dan komt het vanzelf voorbij. Vrucht van de geest. Dat is iets wat dus er is als je gelooft. De geest werkt dan in ons. Dus dat gaat, nou ja, haast vanzelf. Romeinen 8 zegt, wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Romeinen 14 en 16, brengt het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vreugde en vrede door de Heilige Geest. Vreugde en vrede worden in één adem genoemd. En Romeinen 15, mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof, geheel en half vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. We staan er niet alleen voor. Ook al ervaren wij van alles en nog wat in ons leven, hebben we het soms best zwaar. Er is altijd vrede in ons hart. Er is altijd vrede in ons leven met Christus. Het gaat niet vanzelf. Ook wat wij hier met elkaar meemaken, komt ons niet aanwaaien. Soms is vrede ook hard werken. Soms is vrede ook even vrede hebben in jezelf, dat je denkt, oh ja, het is nu eenmaal zo, hier, dit zal ik moeten accepteren. En daarom zegt Paulus in Romeinenbrief, laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Elkaar geen aanstoot geven. Lees het ook nog maar thuis, het is wel een boeiend stuk. Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar laat gebeuren, dat alles maar oké moet zijn. Dat ook weer niet. Je mag best kritisch zijn naar elkaar, maar dan in vrede elkaar aanspreken. Want we zijn geroepen om in vrede te leven. En God is geen God van wanorde, maar van vrede. Paulus eindigt zijn brief aan de Korinthe met beter uw leven. Neem mijn vermaningen ter harte. Hij is daar best kritisch naar die groep mensen waar hij die brief aan stuurt. Wees eensgezind. Leef in vrede met elkaar. En dan komt er ook een belofte, dan zal de God van de vrede en de liefde met u zijn. Als je nu als christen in deze wereld leeft, kun je best wat te maken krijgen met strijd. Dat valt in Nederland op zich nog wel mee, maar als je met collega's het hebt over je geloof, komen er nog wel eens wat van die blikken van ach. Ja, jij weet ook niet beter, of wat sneu, of geloof je dat nou echt? Dat is ook een strijd die je aan moet aangaan, want we staan wel in dat geloof. Maar er is ook de belofte in tijden van strijd, is er vrede bij Christus. Die is er altijd. Daar hoeven we gewoon geen seconde aan te twijfelen. Die twijfel is al overbodig, want die is er gewoon. En dan staat een mooie tekst in Efeze 6, met wapens en weerstand bieden en in mooie symbolische taal wordt weergegeven hoe je dat kan doen. En ik vind het mooi aan het halverwege, de inzet voor het evangelie van de vrede zijn als sandalen aan uw voeten. Nou, dat is waar je op staat, waar je op loopt, waar je op doet. Maar dit is ons achterhoofd, dat de vrede van God bij ons is, dat het vrede is in Christus, dat het vrede is met God. Hoe gaan we dan verder? Hoe geven we die vrede vorm? Natuurlijk bidden we om de Heilige Geest. We vertrouwen op de Heilige Geest, dat die in ons leven leidt en dat die ons ook de vrede geeft. Maar het verwacht ook iets van ons, dat we bewust bezig zijn met wat we doen, wat we kijken, wat we lezen. Dat we ook in vrede met elkaar omgaan, dat we respect voor elkaar hebben, dat we naar elkaar luisteren. Maar we mogen elkaar ook vrede wensen. Dus de vrede groet geven, vrede zij u, aan elkaar zeggen. Maar ook dat we elkaar op de hoogte houden van hoe het met je gaat, zodat de ander ook met je mee mag leven. Even deze tussendoor, volgende week leven we met elkaar mee in de gemeentevergadering. Want dan hebben we een middagdienst waarin we gaan kijken van hoe staat het ervoor, wat gaan we naartoe. Toch? Shalom. Ik wilde nog aan het eind een verhaal vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Het is een kerstverhaal. Een heel bijzonder verhaal wat mij vorige week is bijgebleven. En dat ik dacht, dat geef ik jullie door. Het is het verhaal van een slagveld, twee loopgraven tegenover elkaar. De Duitsers aan de ene kant en de Engelsen aan de andere kant. En die hebben dagen op elkaar geschoten en dan wordt het kerstavond en dan wordt het stil. En aan de kant van de Duitsers komen er allemaal kaarsjes en lichtjes tevoorschijn en die worden op de rand van die loopgraven neergezet. Dus als je daar zou staan, dan zou je een hele rij, een slinger zien van allemaal kaarsjes daar in het donker. En dan klinkt opeens allerlei kerstliedjes uit het Duitse kamp. Allemaal liedjes van de kerst, stille nacht in het Duits dan. En allemaal van dat soort liedjes en dat klinkt prachtig. En dan wordt het stil en dan zegt een van die Duitsers naar de overkant, "Now you sing." En nou, die Engelsen die horen dat. En die kennen ook wel een paar liedjes. En die zingen ook met z'n allen een paar van die liedjes. Kerstliedjes. En het wordt gehoord door de Duitsers en het wordt gewaardeerd. En ze krijgen applaus. En er wordt vuur afgestoken. En het is één groot zangfeest. En dan is het weer stil. En dan klinkt er een stem en die zegt, "You no shoot, we no shoot, we come together." En nou, you come over here, roepen de Engelsen dan terug. En inderdaad, die Duitsers die klimmen met z'n allen uit die loopgraven. En die lopen zo naar die andere kant toe. En schudden elkaar de hand. En wensen elkaar fijne kerst. En delen bier en sigaretten aan elkaar uit. En hebben gewoon even een stukje kerstavond dan. En dan wordt de afspraak gemaakt, morgen geen vechten. Geen vuur, geen geschiet, geen niks. Dan gaan we namelijk tijd nemen om onze doden op te ruimen. En inderdaad, op die eerste kerstdag in die oorlog is het stil. En dan komen al die mensen uit die loopgraven om die doden op te ruimen. En ze helpen elkaar. En het is even een dag vrede op die eerste kerstdag, op die dag van de vrede. En het is echt even echt vrede op dat slagveld. Helaas is het even één dag, daarna begint die oorlog weer in al zijn gruwelijkheid, maar het is een teken dat God echt met zijn zoon die vrede kon brengen op deze wereld en dat hij echt de oorlog stil kan leggen. Ik vond het zo mooi verhaal. Ik wens jullie vrede vandaag.